Onze hulp en onze enige verwachting is ook op 1 januari 2024 in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, allereerst wil ik u en jou van harte de zegen des Heren toewensen voor het nieuwe jaar dat voor ons open ligt. Een onbekende toekomst. We weten allemaal niet wat er dit jaar gaat gebeuren. Wij zijn veranderlijk, wij zijn sterfelijk. Maar te midden van dat alles is de Heere de onveranderlijke. En wij hopen van harte dat het jaar 2024 het wel aangename jaar des Heren zou mogen worden. Ik wil u ook hartelijk danken voor de vele wensen die we uit uw midden hebben ontvangen als gezin in de afgelopen tijd. De verbondenheid is daarin gevoeld en ervaren. Hartelijk dank daarvoor. Laten wij nu samen gaan zingen een hartelijke wens die we elkaar willen toewensen. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijven in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken, om serenhuis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u en jou zoeken. We gaan samen zingen Psalm 122 en daarvan het 3e vers. gaan samen gedeelte lezen uit de tweede brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. We beginnen te lezen in hoofdstuk 5 vers 11 en lezen door tot hoofdstuk 6 vers 2. De schriftlezing is 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met 6 vers 2. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Daarna gaan wij ons geloof belijden en dat doen wij vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Athanasius. De geloofsbelijdenis van Athanasius en lezen met elkaar de artikelen 28 tot en met 44.
Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscientiën geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf en u niet wederom aan. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen. En niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baren, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Tot zover de schriftlezing. lezen nu de geloofsbelijdenis van Athanasius vanaf artikel 28. Daarom zo iemand wil zalig worden, die moet al dus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders voor alle tijden gegenereerd. Een mens uit de zelfstandigheid zijner moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, en vandaar zou komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen, en van hun eigen werken rekenschap geven, en die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Tot zover.
Het woord van God wat wij het nieuwe jaar mee mogen betreden, kunt u vinden in 2 Korinthe 6, het tweede vers. De tekst voor de prediking 2 Korinthe 6 en daarvan het tweede vers. En daar lezen wij het woord van God als volgt, want hij zegt: in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat bent u toch goed dat op 1 januari 2024 naar uw huis konden komen en thuis kunnen meeluisteren om te horen wat u ons wil meegeven, de onbekende toekomst tegemoet. En dat u deze morgen weer wilt komen met woorden der zaligheid. En wat hebt u al veel gegeven in de achterliggende dagen. We hebben het mogen horen en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden, en dat is de naam Jezus. En gisteravond kwam die aangrijpende vraag, die indringende vraag tot ons allen, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En heren, u mogen deze morgen weer van die zaligheid horen, van de dag der zaligheid, van de wel aangename tijd. En u wilt het de gemeente laten verkondigen door uw knecht. En we hebben dit woord nodig, heren, en zoudt u het uit genade willen vervullen. Wat laat u ons toch weer weten dat u geen lust hebt in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Want, heren, u komt deze morgen tot de gemeente om te prediken die wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Daar mogen wij vanmorgen over horen. En heren, dan bidden wij u, mag het voor ons een dag van zaligheid worden. Vandaag of een andere dag in het jaar dat voor ons ligt. En heren, dat is voor het eerst nodig als wij nog onbekeerd zijn. En wilt u geven, heren, dat er in het jaar 2024 zondaren tot bekering mogen komen. Kinderen, jongeren en ouderen. Die mogen liggen onder het zegel van uw verkiezing en die zalig zullen worden. Zoudt u uw woord daarvoor willen zegenen? Maar heren, als wij het wonder van genade mogen kennen, als we u mogen vrezen, dan is het steeds weer nodig dat er een dag der zaligheid komen mag. En daar mogen wij ook om bidden voor het leven van degenen die u vrezen. Laat er velen van zulke dagen mogen komen. Dagen dat we met ons lege kruikje op onze knieën bij dat manna terecht mogen komen. Bij die heerlijkheid des Heren, bij Christus. Om daar te bedelen, te smeken om genade. Om die kruik te mogen vullen door genade met de volheid van u. Zoudt u zo willen geven dat het nieuwe jaar een wel aangename jaar des Heren mag worden. Een jubeljaar voor een zondaar die verlost wordt uit alle banden waarin hij zich bevinden kan. Heren, wat zou dat een wonder zijn. En heren, dat vragen we niet in de eerste plaats voor onszelf. Maar dat bidden wij u vanwege uw eer en vanwege uw heerlijkheid. Want heren, alles wat u doet zal juichen tot uw eer. En in het bijzonder in het zaligen van een zondaar. O, dat u uw naam wil verheerlijken in ons midden. En zoudt u daartoe de prediking willen zegenen? Zoudt u daartoe al het werk in het midden van de gemeente willen zegenen? En dat wij ons mogen verblijden over uw daden, o God. Over uw daden, drie enige God, waar we deze morgen van mogen horen. En heren, zo staan we aan het begin van een nieuw jaar. En u kent ons aller hart. U weet hoe wij over de grens van het oude en het nieuwe jaar heen gekomen zijn. Dat er misschien zorgen zijn die we meenemen in het nieuwe jaar. Dat er van die onzekerheden zijn. Dat we soms bevreesd kunnen zijn voor datgene wat we mee moeten maken. In ons eigen leven. In de kring van ons gezin. In de kring van de kerken in deze wereld. Dat we soms met zoveel vrees bezet kunnen zijn. Maar leer ons, Heren, om op u te zien. U die regeert. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die het gezegd heeft, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Heren, en dat we dan met al onze zorgen en noden steeds weer tot u de toevlucht mogen nemen. Want Heren, u weet raad. En u hebt ook kracht en genoeg genade om het kruis te kunnen dragen wat u oplegt. Laat het roepstemmen mogen zijn tot bekering. En laat het voor degenen die u vrezen nog middelen mogen zijn om een afhankelijk leven te mogen kennen. En zo kunnen er ook andere dingen zijn waar wij naar uit mogen zien in het komende jaar. Er zijn er in ons midden, Heren, die plannen hebben om dit jaar te trouwen. Geef dat die dag mag plaatsvinden. Heren, er zijn er ook in ons midden die het komende jaar een dag zullen meemaken dat ze een jubileum mogen gedenken. En zou u ook willen geven dat die dag beleefd mag worden? Er zijn er in ons midden, Heren, die in blijde verwachting mogen zijn om een kind dat u geschapen hebt. Geef dat alles goed mag blijven gaan. En zo zullen er andere dingen zijn, Heren. Er zullen er zijn die dit jaar examen gaan doen. Wilt u geven dat ze slagen mogen daarvoor? En Heren, we kunnen het aanvullen met allerlei andere dingen die wij dit jaar verwachten. Maar doe ons beseffen, aan uw zegen is alles gelegen. En wij mogen dagelijks bedelen om uw zegen niet verdiend, Heren. Want we hebben alles verzondigd. Want Heren, al hebben we het oude jaar achter ons gelaten en zijn we het nieuwe jaar ingegaan, ons boze vlees hebben we meegenomen. En Heren, dan kan het niet anders of er zullen ook dit jaar weer zonden zijn. Heere, wilt u ons bewaren voor de zonden? Wilt u ons leren te strijden tegen de zonden? Wilt u ons leren te strijden tegen de duivel en zijn machten? En houd ons staande. Wilt u een vurige muur rondom ons zijn? Om onze kinderen, om onze jongeren in de branding van de tijd. Geef vaders en moeders wat nodig is om onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Ook als het soms zo moeilijk is en kinderen andere wegen gaan. U bent een almachtig God, Heere. En als we alleen in het leven staan, of alleen door het leven moeten, wilt u ons dan ook bijzonder gedenken. En wilt u ons doen verstaan dat u met elk mensenkind een doel heeft in dit leven. Zo bidden wij u om heel veel zegeningen. En vragen u om heel veel bewaringen en kracht en ondersteuningen van u. En er zijn heel veel dingen die we niet eens bij name noemen. Maar u weet alle dingen. En zo mogen elkaar, kinderen, jongeren en ouderen, predikant en kerkraad, hartelijk u aanbevelen. En zou u met ons willen optrekken in dit nieuwe jaar. Dat alles hebben wij niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit loutere genade, om de verdiensten van Christus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn vanmorgen 2 collectes. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 69, het 3e vers en het 5e vers. Psalm 69, vers 3 en 5. het amen van de prediking gaan wij zingen het eerste vers van Psalm 42. Dat eindigt met de woorden: ja, mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Psalm 42, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, op de laatste adventszondag hebben wij stilgestaan bij die rijke belofte. En morgen... morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. En dan mag toch wel de vraag gesteld worden, zo op de eerste dag van het jaar, terugziende op die rijke belofte, is het nu morgen geworden, in die achterliggende dagen, dat we zoveel hebben mogen horen over de zaligheid die in Christus gelegen is? Hebt u Christus mogen zien als de heerlijkheid des Heren, als de zaligmaker van zondaren? Is er in uw leven nou die morgenstond aangebroken? Of is het misschien vanmorgen zo, zoals ik vind in Jesaja 21? En daar hoor ik Jesaja het volgende schrijven. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? En de wachter zeide: de morgenstond is gekomen. Ja, die is gekomen. En nog is het nacht. Zo zou het misschien vanmorgen in uw hart kunnen zijn, dat je als het ware in een geestelijke nacht het nieuwe jaar ingegaan bent. Maar dan komt op deze dag de Heere weer. De Heere in zijn onbezweken trouw, in zijn grote langmoedigheid en geduld om weer te spreken van die grote zaligheid. Hij komt met zijn woord. Hij wil deze morgen laten weten, er is bij hem een dag der zaligheid. Er is bij hem een tijd van welbehagen. Ja, die tijd zal voor het eerst moeten aanbreken in het leven van een zondaar. De tijd dat de Heer door zijn woord gaat spreken. Als ik nu bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed leef. Ik zeide tot u in uw bloed leef. En als de Heer zo die eerste keer gekomen is, dat er een tijd van welbehagen mocht aanbreken, dat er een dag van zaligheid mocht aanbreken in je leven, dan zul je er elke keer weer naar uitzien dat er opnieuw zo'n dag aanbreekt om woorden der zaligheid te mogen horen. Want na die eerste keer zal hij ook komen en zal hij blijven komen. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, het was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en ik dekte uw naaktheid. En ik zwoer en ik kwam met u in een verbond en gij werd de mijne, zegt de Heere. Kijk, dan kun je spreken van een wel aangename tijd van de dag der zaligheid. O, dat zulk een dag, dat zo'n tijd zou mogen aanbreken in het jaar dat voor ons ligt, opdat wij zo heel persoonlijk, door God geleerd, een antwoord kunnen geven op die vraag: hoe zult gij ontvlieden, indien gij op zo'n grote zaligheid geen acht zou slaan? En zo willen wij deze morgen luisteren naar het zaligmakende werk van een drie-enige God, vanuit 2 Korinthe 6, het tweede vers. We schrijven ons thema boven de prediking: de dag der zaligheid. Heel eenvoudig, de dag der zaligheid. Die dag is door de Vader gewild, die is door de Zoon vervuld en die is door de Geest gewerkt. De dag der zaligheid, door de Vader gewild, door de Zoon vervuld en door de Geest gewerkt. De apostel Paulus heeft, nadat hij de gemeente in Korinthe geïnstitueerd heeft, verschillende brieven geschreven. En we weten dat dat 4 brieven zijn geweest. En 2 daarvan heeft de Heilige Geest het goed gedacht een plaats te geven in het heilig woord van God. In de periode tussen het schrijven van de eerste brief en de tweede brief, zoals we die in de Bijbel vinden, is er een conflict ontstaan tussen Paulus en een aantal Joodse mannen die zich apostelen en dienaren van Christus noemden. Echter, de inhoud van deze mannen was totaal anders als de inhoud van de preken die de apostel Paulus ook in Korinthe heeft gehouden. Zij legden alle nadruk op de wet en het houden van de wet, en er was in hun prediking totaal geen plaats voor het kruisevangelie. En ze preekten daarbij heel imponerend, en de gemeente van Korinthe bleek daar gevoelig voor te zijn. Ze kregen grote delen van de gemeente aan hun kant. Ze begonnen zelfs loon te vragen voor hun arbeid, wat Paulus absoluut niet deed. En dat alles heeft ertoe geleid dat de gemeente ging twijfelen aan het apostelschap van Paulus. En toen ze gingen twijfelen aan de apostelschap van Paulus, begonnen ze ook hun vragen te stellen en begonnen ze ook te twijfelen aan de inhoud van de prediking van Paulus. En wat was de inhoud van de prediking? Samengevat zouden we het zo kunnen zeggen: verzoening door het bloed des kruises. En daarom voelde Paulus zich gedrongen opnieuw een brief te schrijven. En in die brief mocht hij door Gods genade zijn roeping tot het ambt verdedigen. En hij mocht opnieuw wijzen op de zuivere bediening van het heilig evangelie. Namelijk de bediening der verzoening. En weet u wat dat gelijk al openbaart, gemeente? Dat die verzoening mogelijk is. En ik heb er gisteravond ook al op gewezen, en vanmorgen mag ik het weer doen. In 2 Korinthe 5 vers 19 staat: want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En die boodschap die mocht niet verborgen blijven, die boodschap moet gepredikt worden. En daarom heeft God het woord der verzoening in zijn knechten gelegd. Paulus zegt: in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En Paulus was zich daarvan heel bewust. God had hem verkoren om dienaar van het evangelie te mogen zijn. Ook in Paulus had Christus het woord der verzoening gelegd. En daarom kon Paulus in vers 1 zeggen dat hij een medearbeider van de Here was. Paulus wist zich een dienaar van het goddelijke woord. En hij wist: ik ben een instrument en ik ben een gezant van God. God zou hem gaan gebruiken om zondaren zalig te maken. God zou hem gaan stellen tot een prediker van de zaligheid. En toen God hem zond, gemeente, werd hij voor vele zondaren gebruikt om hen tot de zaligheid in Christus te brengen. Toen werd hij gebruikt, zodat het voor vele zondaren ook in de gemeente van Korinthe, waarvan de Heere gezegd had: deze stad heeft veel volk van God, dat het voor die mensen een wel aangename tijd, een dag der zaligheid zou worden. En zo is het nog. Ook nu wij staan aan het begin van een nieuw jaar, nog steeds zendt de Heere zijn dienstknechten uit, die Paulus hier medearbeiders van de Heere noemt. Maar wie, gemeente, is tot zulke dingen bekwaam? Wie is toch in zichzelf in staat om een medewerker, een medearbeider van de Heere, die grote drie-enige God, te kunnen zijn? En dan voelt u wel aan, dat kunnen Gods knechten alleen uit genade. En Paulus die heeft dat ook ervaren, want enkele hoofdstukken terug in deze tweede Korinthebrief zegt hij: niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, Maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om zijn dienaars, dienaars van het Nieuwe Testament te kunnen zijn, niet naar de letter, maar naar de Heilige Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. En wat is nou het doel als God zijn knechten zendt tot mensenkinderen? De eer van hem en de zaligheid van zondaren. Kijk, en dat heeft de Vader gewild. God de Vader heeft gewild dat zondaren zalig zouden worden. En niet een paar zondaren, maar een schare die niemand kan tellen. En van die heilige wil heeft hij gesproken. En dat blijkt duidelijk uit de eerste woordjes van onze tekst. Want er staat in onze tekst, want hij zegt. Wat doet Paulus hier? Hij citeert hier een tekst uit het Oude Testament, namelijk Jesaja 49 vers 8. En daar begon Jesaja te schrijven, alzo zegt de Heere. En onze kanttekenaren hebben daar terecht bij gezegd, dat is God de Vader. Ja, gemeente, daar ligt nou die eeuwige oorzaak van de zaligheid. Jesaja heeft in het Oude Testament mogen verkondigen en Paulus mag het in het Nieuwe Testament doen. Alzo zegt de Heere. Alzo zegt God de Vader. Er is een tijd van het welbehagen. Paulus noemt het hier in onze tekst de welaangename tijd. Dus als de Heere vanmorgen op nieuwjaarsmorgen tot de gemeente komt, tot ons komt en gaat spreken over de dag der zaligheid, is dat alleen, gemeente, omdat de Vader dat gewild heeft. Want de Vader heeft een welbehagen in mensen. En dat mag u weer verkondigd worden. En is er geen rijkere boodschap die je zo op de eerste dag van het jaar mag horen? Er is een welbehagen bij de Vader. En wat is dat dan? Wat is dat, jongens en meisjes, het welbehagen waar we met het kerstfeest nog over gezongen hebben? In mensen een welbehagen? Laat ik het heel eerbiedig mogen zeggen. In het hart van God de Vader is een heilige drang, een heilige wil om goed te doen aan een mens. Dat is het welbehagen. En dan moet je vanmorgen eens overdenken. Dat was er al van eeuwigheid. In het vaderhart van God. Die heilige lust. Die innerlijke drang. Om goed te doen aan een mens. Ja, dat vloeit voort uit zijn liefde. Want hij zegt het tegen zijn kerk, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. In die liefdesdrang had God de Vader mensen voor ogen. Maar wie zijn die mensen dan? In wie God de Vader een welbehagen heeft gehad? Wie zijn die mensen dan die God zo heeft lief gehad? Dat moeten dan zeker wel hele bijzondere mensen zijn. Mensen die ergens op een hoge stand staan. Mensen zeker waarin de Heere iets goeds heeft gezien waarvan die zegt, nou die jongen dat vind ik wel een aardige jongen, daar zal ik eens goed voor zijn. En die vrouw dat vind ik toch zo'n innemende vrouw, daar zal ik eens goed voor zijn. Zou het, gemeente, dat zou een arm evangelie zijn. Wie zijn het dan wel? Mensen die het gaan leren in hun leven. Ik ben de grootste der zondaren. Mensen die gaan leren niet beter te zijn als Rachab de hoer. Of die moordenaar aan het kruis. Of Rut de Moabitische. Of die Samaritaanse vrouw die al 5 mannen gehad heeft. En gemeente, nou zijn het juist zulke waar God de Vader een welbehagen in had. Zul je niet wanhopen, arme zondaar. Of de zaligheid ooit voor u zou kunnen zijn. God heeft een welbehagen in het slechtste wat er is. In goddeloze zondaren. In mensen die van nature vijanden zijn van God. In zulke mensen heeft God een welbehagen. En hoe kan dat toch? Wel, God de Vader heeft erover gesproken met zijn Zoon. Want dat blijkt heel duidelijk uit onze tekst. En ook de tekst die Jesaja noemde in het Oude Testament. Het gaat daarin om een gesprek tussen God en zijn Zoon. En waarover heeft de Vader met zijn Zoon gesproken? Wat is dat welbehagen? De zaligheid. De zaligheid van zondaren. O, dat God dat van eeuwigheid uitgedacht heeft. Dat God daarover gesproken heeft. Omdat God wist. Een zondaar zal zichzelf nooit kunnen verlossen. Een zondaar zal zichzelf nooit kunnen verzoenen. Een rampzalige zondaar zal zichzelf nooit kunnen zalig maken. Maar wat nu bij de mens totaal onmogelijk is, was al van eeuwigheid mogelijk bij God. Want God zelf ging voor de zaligheid zorgen door zijn geliefde Zoon naar de aarde te zenden. Die het gezegd heeft, zie ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn Vader, om uw welbehagen te doen. En daarom heeft God de Vader tot zijn Zoon gesproken. In de tijd des welbehagens heb ik u gehoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks. Zo sprak Jesaja erover. En hier in onze tekst mag Paulus het citeren voor de gemeente van Korinthe. Hij wil tegen die gemeente zeggen, gemeente van Korinthe. God de Vader heeft uw zaligheid gewild. En dat mag op 1 januari gepredikt worden in de gemeente van Kralingen. God de Vader heeft de zaligheid van zondaren gewild. Maar om die zaligheid daadwerkelijk te kunnen toepassen in het hart van een zondaar, moest die zaligheid wel verworven worden. Daarom moest er een aangename tijd aanbreken, er moest een dag van zaligheid aanbreken, de volheid van de tijd moest aanbreken, dat God de Vader zijn Zoon zou zenden naar de aarde, om al Gods welbehagen te mogen doen. Dat was de tijd dat Christus door lijden tot heerlijkheid moest ingaan. Dat was de tijd die hier ook in onze tekst de dag der zaligheid was genoemd. Die moest eerst vervuld worden, wilde een rampzalige zondaar de zaligheid ontvangen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de dag der zaligheid door de Zoon vervuld. Ik heb het u al gezegd, in onze tekst is God de Vader aan het woord, want Hij zegt. En Hij spreekt in deze tekst tot zijn Zoon. Zijn Zoon die in de volheid van de tijd zou komen, uit de maagd Maria geboren zou worden, die komen zou onder de wet. Die kwam, zo zegt de Vader, tot zijn Zoon in de aangename tijd, in de dag der zaligheid, dat moment dat de Vader zorgvuldig heeft bepaald. En wat kwam de Zoon doen in die dag der zaligheid? Hij kwam de zaligheid verwerven. Nee, laten we daar niet gering over denken. Want die aangename tijd, zoals dat hier in onze tekst wordt genoemd, betekent vanuit het Grieks ook de allesbeslissende tijd. Daar hing nou de zaligheid van een zondaar van de ganse kerk van af. De zaligheid moest Christus gaan verwerven in een weg van bitter lijden en sterven. Een zwaardere weg was niet denkbaar. Laat ik het vanmorgen zo zeggen, de weg naar de zaligheid werd voor Christus een weg door de rampzaligheid. En in die diepe weg bleven de ogen van de Vader op zijn Zoon gericht. Want dat zegt God de Vader tegen zijn Zoon, want in de aangename tijd heb ik u, mijn Zoon, gehoord. En in de dag der zaligheid heb ik u, mijn Zoon, geholpen. Waarom? Waarom heeft de Vader zijn Zoon gehoord? Waarom heeft de Vader zijn Zoon geholpen? Opdat zijn Zoon de dag der zaligheid vervullen zou. Maar wat betekent dat dan? Dat de Vader zijn Zoon heeft verhoord en dat de Vader zijn Zoon heeft geholpen. Laten we dat vanmorgen eens biddend gaan overdenken. Eerst maar even die verhoring. De Vader heeft zijn Zoon verhoord. Zo staat er in onze tekst. Dat betekent heel eenvoudig, jongens en meisjes. De Vader heeft naar zijn Zoon geluisterd. De Vader heeft zijn Zoon antwoord gegeven. De Vader heeft geluisterd naar wat de Heer Jezus tegen hem zei en wat de Heer Jezus aan hem vroeg. Het woord verhoren, dat laat ons weten, de Heer Jezus heeft wensen ingediend bij zijn Vader en zijn Vader heeft die wensen ingewilligd. Hij heeft die wensen vervuld. Ja, wat moeten we daar aan denken? Wat zou de Heer Jezus dan gevraagd hebben? Nou, hij heeft van eeuwigheid al een hartelijke begeerte gehad om het welbehagen van zijn Vader te doen. Hij heeft van eeuwigheid al de wens gehad om mens te willen worden. Om de zaligheid als mens te verwerven in een weg van recht. Het was zijn wens, zijn begeerte om de schuld op zich te nemen. Hij wilde hartelijk die schuld gaan betalen. Het was zijn wens om de straf te dragen voor zijn kerk. Hij wilde buigen onder de vloek van de wet. Daar heeft de Heer Jezus met eerbied gesproken, met zijn Vader over gesproken. En heeft gezegd, Vader, dat alles begeer ik van u. Omdat ik u wil verheerlijken en een zondaar wil zalig maken. En de Vader heeft hem verhoord. En de tweede betekenis die ik zou willen meegeven is dit. Op die hele lijdensweg van de Heer Jezus heeft hij zoveel gebeden. Biddend ging hij zijn weg van de kribbe naar het kruis. Hij bad om hulp in zijn lijden. Hij was mens, echt mens. Hij bad om de nabijheid van zijn Vader in het lijden. Hij bad zelfs om de verlossing uit het lijden. David heeft het in Psalm 22 al profetisch mogen verkondigen. Verlos mij uit de muil van de leeuwen. En heeft de Vader zijn gebeden niet verhoord toen Christus alles volbracht had? Is het voor de Heer Jezus niet waar geworden? Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heer heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte op de derde dag, toen hij opgewekt werd uit de doden. Ja, in Hebreeën 5, vers 7 heeft Paulus het geschreven. Christus is in de dagen van zijn heeft in de dagen van zijn vlees gebeden en gesmeekt tot degene die hem alleen uit de dood kon verlossen, dat was zijn vader. En heeft zichzelf met sterke roepingen en tranen opgeofferd. En hij werd verhoord uit de vrezen. Er is nog een derde betekenis van die woorden dat de vader zijn zoon heeft verhoord. En dat alles tot zaligheid. Want in heel die lijdensweg, gemeente, die door Jezus ging, had hij al die zondaren voor ogen voor wie hij de zaligheid zou verwerven. Geen moment zijn ze uit zijn hart geweest. Geen moment zijn ze uit zijn gedachten geweest. Zijn kerk was steeds voor hem. Ook toen hij zo diep moest lijden en sterven. En tegen die achtergrond ligt er zo'n diepte in de woorden die als het ware bad in de hof van Gethsemane, niet in de eerste plaats tot die bende, maar tot zijn vader die hij zag achter die bende. Indien gij dan mij zoekt, laat deze, mijn zondige kerk, heen gaan. En aan het kruis bad hij het, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft gebeden dat het geloof van degene die hem vrezen niet zou ophouden. Hij heeft ook gezegd, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost geven, opdat hij bij u zou blijven tot in der eeuwigheid. En ook dat, gemeente, heeft de Vader verhoord. Welk een dag van zaligheid. Welk een aangename tijd. Maar er staat nog wat in de tekst. De vader heeft zijn zoon niet alleen gehoord, maar hij zegt ook, ik heb u geholpen. Dat wil zeggen, de vader is zijn zoon te hulp gekomen. Hij heeft zijn zoon willen ondersteunen. En ook daarvan had de vader al gesproken tot zijn zoon. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En wat wil de vader daarmee onderstrepen? Wat wil de vader ons daar nou mee zeggen, gemeente, dat hij zijn zoon ook geholpen heeft? Want daar ligt zo'n troost in. Dat de zaligheid die Christus zou gaan verwerven, echt zou gelukken. En dat de zaligheid van een zondaar echt gegarandeerd is. Want ja, de Heer Jezus werd mens. En jongens en meisjes, hoe zou de Heer Jezus als mens dat grote lijden ooit kunnen dragen, als hij niet te hulp gekomen was? En hoe heeft de Vader hem geholpen? Ach, allereerst was hij de Zoon van God en daarmee God zelf. En kon hij zeggen, de Vader en ik zijn één. En door die Godheid die zijn Vader had, die hij zelf ook bezat, kon hij dat ganse lijden dragen. En daarbij werd hij ook gezalfd door God de Heilige Geest. Want hij kon zeggen, ik heb de geest ontvangen. En de vader kon zeggen, ik heb mijn geest op hem gegeven. En de geest is ook God, die gaat van de vader uit. Het is toch de Heilige Geest geweest, gemeente, die Maria overschaduwd heeft, zodat Christus de menselijke natuur kon aannemen. Het is toch de Heilige Geest geweest die de Heer Jezus als mens bekwaam gemaakt heeft om dat grote verlossingswerk te kunnen doen op aarde. Daalde hij niet neer in de gedaante van een duif toen hij gedoopt werd in de Jordaan? Daarin zien wij dat God de Vader zijn Zoon te hulp gekomen is. Weet u waar het ook in gebleken is? Dat de Vader zijn Zoon steeds bewaarde. Als de dood dichtbij kwam, terwijl de Heer Jezus zei, de uur is nog niet gekomen. Het was de Vader die zijn Zoon bewaarde voor de moordaanslag van Herodes in Bethlehem en omstreken. Het was de Vader die de Heer Jezus bewaarde toen de fariseeën hem van de steilte wilden afwerpen. Weet u hoe de Heere ook zijn Zoon te hulp kwam? Door dikwijls woorden van troost tot zijn Zoon te spreken. En dat had de Heer Jezus als mens ook nodig. Bij de doop heeft hij gesproken. Bij de verheerlijking op de berg heeft hij gesproken. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heeft. Kijk gemeente, zelfs na de bange worsteling in Gethsemane heeft de Vader een engel gezonden om zijn Zoon te versterken. Hoe heeft de Vader zijn Zoon op die ganse lijdensweg niet geholpen? En daarom was die hele lijdensweg een dag der zaligheid. Een zaligheid die verworven werd door Christus. En in heel die weg heeft de Vader hem geholpen. En juist daarin ligt weer zo'n troost. Want in die directe ondersteuningen die de Vader aan zijn Zoon gaf, ligt ook zo'n troost voor allen die zalig worden. Want juist die hulp die de Vader bood aan zijn Zoon, om die weg van lijden en sterven te kunnen volbrengen, was ten goede voor zijn kerk. Want Christus was bezig om zijn bloed te geven tot zaligheid van een zondaar. En op die smartelijke, dodelijke weg is de Heer Jezus niet bezweken. Wonder van genade, want de Vader heeft tot zijn Zoon gezegd, in de aangename tijd heb ik u gehoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. En zo kon Christus die aangename tijd vervullen. Zo kon hij de dag der zaligheid voltooien. En nu het wonder, gemeente. Nu het wonder. Al is dat eeuwen geleden gebeurd. Heeft dat eenmalig plaatsgevonden. De verwerving van de zaligheid. De dag der zaligheid. Al ruim 2000 jaar geleden. Nog wordt die genade en zaligheid die Christus toen en daar verworven heeft, in het heden gepredikt. En daarom kon Paulus verder spreken tegen de gemeente van Korinthe en zeggen, zie, nu is de welaangename tijd. Zie, nu is de dag der zaligheid. En wat zou dat nou betekenen? Welk een troost ligt er in die twee kleine woordjes nu? We gaan het in onze laatste gedachte overdenken. De dag der zaligheid door de Geest gewerkt. Ja, Christus heeft het allereerst moeten verwerven. We hebben het zojuist overdacht. En de zaligheid is verworven. In één dag, gemeente, is de ganse zaligheid volkomen door Christus aan het kruis verworven, toen hij uitriep, Het is volbracht. Ja, op één dag. Zacharia heeft er al iets van mogen zeggen in het Oude Testament. Want zie, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, dat ziet op de Heer Jezus Christus, de grote steenrots. Op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der scharen, en dan komt het, en ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Dat is gebeurd. Aan het kruis van Golgotha, op Goede Vrijdag, in één dag, alle ongerechtigheden van al die zondaren die zalig worden, weggenomen door het dierbare bloed van Christus. Kijk, en dat heeft Paulus mogen prediken in de gemeente van Korinthe. En wat heeft de Heilige Geest toen gedaan? Toen heeft hij die prediking gezegend. Hij heeft die zaligmakende genade toegepast in de harten van zondaren. Door de prediking voelt u niet opnieuw het grote belang van de prediking van Gods woord. Nou heeft het God behaagd. Ja, het wordt zelfs de dwaasheid genoemd. De dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven zullen. Het zaligmakende werk van Christus, wat hij in de volheid van de tijd gedaan heeft, moet gepredikt worden aan zondaren. Opdat datgene wat Christus toen en daar gedaan heeft, in het heden actueel gaat worden. Dat betekent heel concreet dat de Heilige Geest het gaat toepassen in het hart van een zondaar. Kijk, en dat maakt nou het heden tot de welaangename tijd. Dat maakt het nu, ook 1 januari 2024... en alle dagen die we van de Heer nog zullen krijgen, tot de dag der zaligheid. Want in de hemel is Hij, de Heer Jezus Christus, die vanuit die hoge plaats zijn zaligmakend werk voortzet op aarde. En daar gaat hij mee door, gemeente, tot de laatste zondaar die verkoren is tot zaligheid, daadwerkelijk zalig gemaakt is. O, wat een voorrecht om onder de prediking van het woord te mogen zijn. Wat een voorrecht, gemeente, om onder de prediking van de zaligheid te mogen zijn. O, hoe rijk is het toch om woorden van zaligheid te mogen horen. En tegelijkertijd is het ook zo'n grote verantwoordelijkheid om onder die woorden der zaligheid te mogen zitten. Hoor het toch, lieve gemeente van Kralingen, nu is de welaangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. Nu wordt de zaligheid in Christus verkondigd aan u, aan jou. Het is nog mogelijk om zalig te worden. O zondaar, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden, want nog behaagt het de Heere door de prediking zondaren zalig te maken. Nog steeds mogen wij zeggen, het is de dag der zaligheid. En zulke dag, gemeente, moet nou ook zo heel persoonlijk in uw en jouw leven gaan aanbreken. Ja, die dag kan aanbreken. Die dag zal aanbreken voor allen die de zaligheid zullen beërven. O, dat je toch met David zou leren smeken. Wat we gezongen hebben uit Psalm 69. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is toch een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid van uw goedertierenheid, verhoor mij dan toch, door de goedertierenheid van uw heil, door de getrouwheid van uw zaligheid, zeg, zie je ook zo uit naar die dag. Die dag der zaligheid. De tijd van het welbehagen des Heeren zo heel persoonlijk in je eigen leven. Wat wil dat zeggen dan? Onze kanttekenaren die schreven bij de woorden de wel aangename tijd zo helder. Dat is de tijd die God namelijk in zijn welbehagen bestemd had om de mensen alom door Christus en zijn dienaars tot bekering te roepen en een krachtiglijk door zijn geest daartoe te brengen. Kijk, als er nou persoonlijk in je leven de dag der zaligheid gaat aanbreken, de tijd van het welbehagen, dan is dat het werk van de Heilige Geest. En wat gaat hij dan doen? Dan breekt de dag van je wedergeboorte aan. Dan breekt de dag aan dat je overtuigd wordt van je zonde. Dan breekt de dag aan dat de Heilige Geest je laat zien in de spiegel van de Heilige Wet. Dan breekt er een dag aan dat je gaat ontdekken wat je ooit nooit eerder ontdekt heeft. Het zijn mijn zonden die een scheiding maken tussen God en mijn hart. En je gaat ook leren dat je met je eigen gerechtigheden voor de Heere niet kan bestaan. Want de zaligheid is in geen ander. En wat doet die lieve Geest? Die gaat je stapje voor stapje leiden in zijn waarheid, de waarheid van het woord. En hij gaat je gewillig maken, totaal gewillig maken om je alleen te laten zaligen door Christus. In een rechte weg, dat wil zeggen op grond van recht en gerechtigheid. Hij gaat je troosten met de beloften van het evangelie. Hij gaat in je ziel plaats maken voor de zaligheid die in Christus is. Hij gaat Heer Jezus Christus verheerlijken in je hart. Hij gaat je ogen des geloofs geven, zodat je in de Heer Jezus Christus de schoonste van alle mensenkinderen gaat ontdekken. Hij gaat je oren des geloofs geven om te mogen opmerken als Christus tot je ziel gaat spreken van zijn zaligheid. Hij gaat in je hart het zaligmakende geloof werken en steeds weer versterken dat je zaligheid alleen in de Heer Jezus Christus ligt. Ja, hij gaat dat geloof werken, waardoor je leert vluchten tot Christus, waardoor je hem mag leren aannemen met de handen des geloofs, en dat je mag leren toe-eigenen datgene wat er in de Heer Jezus Christus te vinden is, tot zaligheid van je ziel. Hij zal dat geloof gaan werken, waardoor je de kracht van het bloed van Christus mag ervaren in je aanklagend geweten, in je schuldige ziel. Hij zal het geloof gaan werken, waardoor je gaat geloven in de vergeving der zonden die bij God te vinden is. En dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Ja, hij gaat in uw hart verklaren dat God om Christus wil u tot zijn kind en erfgenaam aangenomen heeft. Hij wil je leren wat het is om te wandelen door het geloof in de vrezen des Heeren. Nee, dat wordt natuurlijk allemaal niet op één dag geleerd. En de Heilige Geest neemt daar met eerbied gesproken alle dagen voor, vanaf het moment der wedergeboorte, totdat een kind van God gaat sterven. Maar weet je wat nou de ervaring is van het echte geloofsleven? Elke keer als de Heilige Geest iets nieuws leert, door het woord dat tot je zaligheid moet dienen, is de dag waarop hij dat doet, steeds weer persoonlijk, een dag der zaligheid, een wel aangename tijd. Oh, wat zou het toch een wonder zijn, als in het jaar 2024, voor het eerst en steeds weer opnieuw, zulke dagen mogen aanbreken. De dag der zaligheid, de wel aangename tijd. O, blijf dan maar bedelen en blijf het steeds met David bidden. Maar mij aangaande, mij persoonlijk, Heere, mijn gebed is tot u. O Heere, ik heb het gehoord in de prediking en het staat in uw woord geschreven. Er is een tijd van het welbehagen, er is een dag der zaligheid te verkrijgen. O God, ik heb niets aan te brengen vanuit mezelf. Ik heb niets te pleiten vanuit mezelf. Maar ik grijp u aan in de grootheid van uw goedertierenheid. O Heere, verhoor mij niet om iets in mijzelf, maar door de getrouwheid van uw heil, van uw zaligheid. Want dat hoor ik in dat gebed van David. De zekerheid dat er bij de Heere een dag der zaligheid is. O, laat dat dan hoop en verwachting geven voor het jaar dat voor ons open ligt. Als de Heere het geeft en we elkaar steeds weer mogen ontmoeten onder de prediking van het woord. En kom dan maar op met die psalm van de verwachting. Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En dan komt dat persoonlijke gebed, hè. Dat persoonlijke gebed, dat uitzien naar die dag der zaligheid hier van binnen in mijn hart. Zo doe hij ook aan mij. Nee, David wist niet precies wanneer het zou gebeuren, maar hij wist het zeker. Bij de Heere is de dag der zaligheid. Bij de Heere is de tijd van het welbehagen. Ga dan met dit gebed het nieuwe jaar in en verkeer maar veel aan de genadetroon van God. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O Heere, wat een wonder. Er is bij u een dag der zaligheid. Er is bij u de tijd van het welbehagen. En wij bidden u met David. Kom Heere en geef die dag. In het jaar dat voor ons open ligt. Dat het wel aangename jaar des Heren het jubeljaar zou mogen worden. Tot zaligheid van een zondaar. Heere, hartelijk dank voor alles wat u gaf. Ook deze morgen weer. En laat het woord met ons mee mogen gaan. In dit nieuw begonnen jaar. In deze nieuw begonnen week. En leid zo de gemeente. De eerste dagen van de week. Tot de eerste zondag van dit jaar. En wilt u dan met ons zijn, Heere. Ook als onze oudherder en leraar, onze vriend en broeder, dominee Ruis, opnieuw hier weer eens voor mag gaan, stellen tot zegen, Heere. En wilt u met ons zijn als wij de gemeente van Katwijk mogen dienen. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u de rest van deze dag ook met ons zijn. Ook bewaren en sparen op de onveilige wegen. Ook wellicht als we nog op reis zullen gaan om familie en vrienden te bezoeken. Heere, zou u ons willen gedenken in uw gunst. Wees ook met ons aanstaande woensdag, als we geroepen worden een rouwdienst te leiden en we onze oude zuster Vlasveld naar het graf zullen brengen. Heere, zou u dan in ons midden willen zijn, als één die dient. We hebben het niet verdiend, Heere, maar vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen van de zaligheid uit Psalm 68, het 10e vers. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen? 68, het 10e vers. Athene in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u wil leggen. En wilt u daarna nog even gaan zitten. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.